jullie de tijd, ruim grote tijd om er doorheen te gaan. Aan het einde hebben we natuurlijk de Q&A. Maar goed, jullie kennen de procedure waarschijnlijk beter dan ik. Want die is onveranderd ten opzichte van de voorgaande keren. Ik denk dat samenvattend, ik zal door de eerste slides gaan en dan neemt ook zoals gebruikelijk André over van mij. We kunnen terugkijken op een succesvol eerste half jaar van 2024. Zeer tevreden met de commerciële en financiële ontwikkeling. We zullen zo eventjes in iets meer detail door de slides gaan. Maar we zijn verguld met de verdieping van de klantenrelatie uitgedrukt als NPS. We zijn tevreden met onze maatschappelijke rol in de zin van dat onze klimaatneutrale balans weer een procentpunt verbetert. En we hebben successen op het volume van onze producten, de core producten, hypotheken natuurlijk erg belangrijk, instroom van spaargeld en de kredietverlening aan het MKB. We blijven een super solide bank met een hoge kapitaalratio en een zeer goede liquiditeitspositie. En natuurlijk tot twee fundamenten waarop de bank bouwt. En we hebben wat minder aangenaam nieuws. Dat wil zeggen, één is nieuw, de ander niet. En dat zijn berichtgevingen die we hebben ontvangen van de toezichthouder. De ene jullie wel bekend, want die hebben we 2023 al aangekondigd. Maar daar is er eentje bijgekomen. Daar zal ik zo meteen iets meer over zeggen. Maar om het tech niet helemaal ongebruikt te laten, neem ik jullie even door wat pagina's heen als het mag. Misschien schieten we meteen door naar pagina 6. Uiteraard, als er vragen zijn over de tussenliggende pagina's. Nou, doen we pagina 5 eerst even. Ik noemde het al, de NPS-score die verbeterd is naar plus 5. Dat is een opmerkelijke verbetering. Waarom zeg ik dat? Eén, omdat het een materiële verbetering is. Maar twee, ook omdat het gebeurde omstandigheden voor ons die best ingewikkeld waren. We hebben veel tijd en energie gestopt in toezichthouderszaken, het verder uitbouwen van onze IT-strategie en het ontwikkelen van de datastrategie en de omzetting daarvan. Een van de dingen die we als consequentie daarvan voor gedaan hebben is ook om kosten te heralloceren, om ze onder controle te houden. En zo hebben we marketingkosten voor een gedeelte geheralloceerd naar deze strategische projecten. En desondanks een verbetering in de NPS-score gezien. Ik denk dat dat to the credit is van onze mix van distributiekanalen en dienstverleningsconcepten. Ik vind het mooi om te zien dat met het directe kanaal van ASN in samenwerking ook met de franchise-kanalen die we hebben met de winkels van SNS en Regiobank bij elkaar tot zo'n hoge NPS-score leiden. Waarbij ik ook overigens de bijdrage van BLG en de hoge klantwaardering in BLG niet ongenoemd wil laten. Dus ik denk dat het een testimonium is voor de succesvolle groei die er is. En de onafhankelijkheid die we in kredietverdeling kunnen doen, ook als we minder marketingmiddelen ter beschikking stellen, in ieder geval op korte termijn heeft dat geen negatief effect op de klantenwaardering voor de dienstverlening die we aanbieden. En daar ben ik wel erg verguld mee, moet ik bekennen. Een aantal wapenfeiten, dat betekent ik op merken. Bij ASN hebben we 250 additionele adviseurs toegevoegd doordat we samenwerken met de service provider Huismerk. Hypotheken zijn en blijven natuurlijk een core product voor ons. Dus het toevoegen aan kwalitatief hoogwaardige nieuwe adviseurs is voor ons een belangrijke activiteit die we iedere dag doen eigenlijk. Dus daar zijn we erg blij mee. Bij SNS wordt een pilot gedraaid waar ik wel verguld ben. Dat is een dienstverlening. Het is nog een pilot, hè, dus we moeten nog zien in welke mate die helemaal succesvol zal zijn. Maar die heet hulp bij toeslagen. Iedereen weet, het is best een ingewikkeld veld om te ontdekken waar je recht op hebt, waar je geen recht op hebt. En je wilt geen fouten erbij maken. En SNS draait op dit moment een pilot om klanten succesvol door die weerwar van regels te begeleiden, maar wel toegang te geven tot ondersteuning die ze kunnen krijgen. Regiobank blijft verder op koers om ook de regionale aanwezigheid verder te ontwikkelen en ook regionale initiatieven van ondernemers. En daar is de Nationale Dorpentop een voorbeeld van, die ook weer heeft plaatsgevonden met grote deelname van mensen uit de regio, van allerlei pluimage, om het zo te zeggen, retail, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, die waren er allemaal bij aanwezig. En BLG Wonen heeft een zeer succesvolle combinatie tussen een bespaarhypotheek met het energiespaarplan Plus ontwikkeld, dat mensen in staat stelt om hun huis te verduurzamen en tegelijkertijd daar een voordeel te gaan ondervinden in de rente die ze betalen op hun hypotheek. Ook daar hebben we een partner bij gevonden, Sustine, spreekt het geloof ik uit. Je schrijft Sustine. Die adviseert op aspecten van verduurzaming van woningen. En die in de verduurzamingslabel van een huis ook daar een garantie afgeeft. Als je met ze samenwerkt, dat je de verduurzaming ook terugziet in je label. Een mooi voorbeeld van klantenwaarde creëren en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in acties om willen zetten. Dus daar ben ik ook vervuld mee. Pagina 7, belangrijk om te vermelden, geen hemelhoogjauwsend verhaal, maar een onderdeel van de werkelijkheid. Zoals ik al in de introductie even zei, in 2023 hebben we gewacht gedaan van een melding die we hadden gekregen. Voor wat betreft tekortkoming op het poortwachters, onze poortwachtersrol. We hebben daar een brief van gekregen dat het voornemen dat er toen was om ons een boete op te leggen ook plaats gaat vinden. Dat was op zich natuurlijk geen verrassing, want dat had men al aangekondigd. We hebben een tweede brief gekregen. Op basis van onderzoek van de ECB heeft de ECB de DNB gevraagd ons te confronteren met een sanctie. Daar is analyse op gedaan. Daar wordt ook nog analyse op gedaan, maar we hebben ook van hen een brief gekregen met het voornemen ons een sanctie op te leggen. Dat zijn allemaal bestuurlijke sancties overigens, tussen de toezichthouder en onszelf. Veel meer kunnen we er op dit stadium niet over zeggen, omdat we in diepe discussies verwikkeld zijn met de ECB op de onderwerpen waarop wij bekritiseerd worden. Deze uitwisseling zal uiteindelijk tot een bepaalde sanctiemaat voeren, maar we weten niet wat de hoogte daarvan is. Hetgeen ook de verklaring is waarom je het niet terug zult vinden in onze voorzieningen. En dat betekent ook dat we op dit moment weinig aan toe kunnen voegen. Naar pagina 8, een aantal van de lange termijn doelstellingen. Ik heb de NPS al even genoemd. Ik kan hem ook blijven noemen, want het is wel een hele belangrijke score. Maar ik zal jullie er nu niet mee vervelen. Wel, dat is hier ook terugvertaald tot actieve multiklanten. Iedereen weet, retail banking, multiklanten betekent een hogere beklijving, een loyaliteit van je klanten. En een verbeterde winstgevendheid door de cross-buy die de klant doet bij ons. Dus die gaat ook met 40.000 nieuwe actieve multiklanten erbij de goede kant op. De klimaatneutrale balans heb ik al even genoemd. Ik wil hier misschien nog eventjes rendement op eigen vermogen. Het is een mooi getal. Ik zal er niet doorgaan, want André zal er ongetwijfeld in zijn stuk aanspreken. En het rechte blokje met de drie diagrammen heb ik zo eventjes eigenlijk samengevat in de zin dat de bank een zeer solide en sterke positie verkeert. De kost-income ratio zal André ook in zijn stuk meenemen. Als ik kijk naar pagina 9, de feiten die de commerciële successen onderbouwden, die ik zo even aansprak. Iets meer dan 3 miljard hypothekenproductie in de eerste 6 maanden. Dat is een geweldig getal, daar zijn we heel erg trots op. Nogmaals, grote credit toe ons distributiemodel en de klantgeoriënteerde service en adviesrol die we daarbij spelen. Want dat tot stand gekregen, ondanks verminderde marketinguitgaven. Dus een groot compliment voor onze adviseurs in de landen en onze franchise partners. Aan de rechterkant ook een moeilijke markt, de ontwikkeling in de MKW-leningportefeuille. We zien we hebben 83 miljoen aan leningen verstrekt aan dit segment. Een belangrijk segment om twee redenen. Eén, omdat het voor ons de kans geeft om te diversificeren vanuit ons hoofdbusinessmodel, namelijk sparen en hypotheken. Maar tegelijkertijd omdat het een onderdeel is van de maatschappij dat in de regel wat ondergebankierd wordt en waarbij wij een rol willen spelen om ondernemers de gelegenheid te geven hun plannen om te zetten. Ik neem jullie mee naar pagina 10. Nog een wapenfeit, de hypotheken. Ons marktaandeel met 0,5% gestegen. Dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling. We zullen die proberen voor te zetten. We zijn daarbij overigens blijven wel kritisch. Onze hypotheekportefeuille is buitengewoon conservatief. Dus een hele solide portefeuille. Zeer lage risicokosten. Daarmee kunnen we ons ook permitteren een positieve delta te tonen. Bij spaargeld zien we een lichter achteruitgang. En dat komt omdat we een actie hebben ondernomen om klanten die alleen spaargeld bij ons hadden, maar geen andere producten af te nemen, zijn we de zeer prijsgevoelige klanten te motiveren om elders hun geld onder te brengen, waar ze dan normaal gesproken ooit kort verblijven, want dat zijn de koopjesjagers die in ons bedrijfsmodel niet zo heel veel toegevoegde waarde hebben. Dus daar zijn we kritisch op geweest en die hebben daar zie je ons dat het een beetje teruggelopen is, ondanks dat we de ordentelijke en goede instroom hebben van 1,5 miljard op spaargeld. De multiklanten, ik heb ze al genoemd op pagina 11. De 40.000 die erbij zijn gekomen. En de fee-inkomen stelt natuurlijk voor ongeveer alle banken en dus ook voor ons een altijd belangrijke differentiator blijft om onze return on equity een stapje naar boven te helpen, bovenop producten die meteen hun weerslag vinden op de RWA's. Dat blijft een streven en we zien hier ook een positieve ontwikkeling. En dat blijft ook onveranderd, ook in de toekomst zal dat altijd een doel blijven om de afhankelijkheid van de rentemarge te verkleinen zonder de illusie te hebben dat wij een fee-gedreven bedrijf zullen worden. Wij zullen altijd een NIM-gedreven bedrijf blijven. Dat gezegd hebbende, geef ik graag over aan André.
Thank you very much, Roland. Good morning, everyone. And also a warm welcome for this presentation for the financials of the first half of this year. Starting actually in our slide deck on page 13. This shows an extract of our profit and loss account. Before I'm going to dive further into these numbers, let's have a short view at the economic environment in which we are embedded as a bank. In the first half of this year, the global economy has proven resilient, and the economic outlook for the whole year, 2024, turned more positive as major economies avoided a severe downturn, and inflation improved without increasing unemployment. However, given ongoing geopolitical tensions, the economic outlook is only cautiously optimistic. Besides that, the European Central Bank took a first step to lower three key interest rates by 25 basis points. Additional rate cuts are expected later this year and also potentially next year. Against this background, the Volksbank had a good start to 2024 with a strong commercial and financial result. For the first half of this year, we achieved a net result of 231 million, which is around 70 million below previous year. If we look at the underlying components, our total income is reported at a level of 661 million, which is around 10% below previous year, in the context of a changing interest rate environment. This was partially offset by total operating expenses of 371 million, which is an improvement of around 5% compared to previous year. Furthermore, our net result was positively impacted by an impairment swing of around 38 million, because we reported a release of impairments of around 30 million in the first half of this year, while we did a build-up of 8 million in the first half of the year last year. This overall formed a strong financial result, which also had a positive impact on the bank's overall profitability, which is shown in the return on equity table in the middle. And the bar chart shows the timeshares with the development, and by end of June, we end up with a return on equity of 11.5%. I suggest that we are now diving a bit deeper into our financial results by looking at underlying trends and drivers on the following pages. Moving on to page 14. This page shows the development of our total income. For the first half of this year, we report a total income of 661 million, which is around 74 million below previous year. If you look at the underlying drivers, it is primarily driven by our net interest income, which we report at a level of 564 million, and that's roughly 98 million lower compared with previous year. If we look there behind drivers, why this is declining year over year, it is mainly related to a changing interest rate environment and also that market participants anticipate further rate cuts coming along. So that's why we saw there year over year that our ALCO result was also contributing lower compared with previous year. And also we see the we see continued repricing of liabilities, especially retail savings deposits, where the pass-through rate to customers also changed year over year and contributed less to our results. There's a third component which also contributes to the decline of net interest income, which is related to a shift of the results to other results on financial instruments, which I'll explain in a second. Besides that, our total income was positively impacted by our net fee and commission income, which improved by 3 million to over 36 million. The reason for that one is related to what Roland earlier said. We were able to onboard new customers in the first half of the year, which also contributes towards our banking service fees year over year. In addition, our other result on financial instruments improved by 21 million to over 65 million. In this line, we mainly report also our hedging instruments, and that is now the shift between net interest income and other result on financial instruments. We have for money market purposes also deposits in non-European currency, where the coupon of these deposits is reported in the net interest income line. Then we hedge, of course, this currency back to euros with a plain vanilla FX swap. This result of the FX swap has to be shown because of accounting law in the other result on financial instruments, which increased year-over-year. So it's a bit compensating. We call this from an accounting perspective, accounting asymmetry. So that's not helping, I know, but it is a bit explaining why the net interest result is also declining year-over-year. Then let's have a short look at the net interest margin, which is shown in the bar chart in the middle. There's a time series which allows for the comparison year-over-year. We had end of June last year, the peak of the interest rate hike of the European Central Bank. There's a direct correlation also with our net interest margin. So we reported last year 182 basis points. And now you see actually that with the first rate cut and further anticipated steps, market environment is changing. And that results also in lower level for our net interest margin position, which is by end of June 158 basis points. Having said this, let me continue now on page 15. Page 15 shows the development of our total operating expenses. For the first half of this year, we report total operating expenses of 371 million, which is an improvement of 18 million compared with previous year. If you look at the underlying drivers, it is primarily driven by two main buckets, staff cost and other operating expenses. If you look at first at staff cost, they increased by 19 million compared with previous year to over 253 million, mainly because of the agreed CAO agreements, which now the 13 year old steadily increase, like agreed in the background. But this wage inflation is pressuring our structural cost base and need to be compensated in other buckets of the bank. If you look at the FTEs that are also driving staff costs, that is actually year-over-year short decline, and there that was not year-over-year the main driver. If you look at the other buckets, other operating expenses, they improved by 27 million to over 128 million. If you look there at the underlying drivers, it was positively impacted by two separate items. One is related to 60 million lower regulatory levies. Why is that the case? So last year and also in previous years, we were invited with our levies of our contribution to build up the Single Resolution Fund. At the end of last year, regulators concluded that the fund level for the Single Resolution Fund has achieved its target level, so that actually our contribution in 2024 did not continue, and that allowed for lower regulatory expenses in the first half of this year. Another item that positively impacted the other operating expense line is also 60 million items, so twice 60 million by coincidence. But the second item of 60 million is related to a tax refund. It is a one-off gain that is not recurring in the second half of this year. These two positive items were partially compensated by higher expenses for anti-financial crime, and also for the improvement of risk models in the first half of this year. Our cost income ratio is shown in the middle. You see bar charts with the time series year over year. We ended up with a cost income ratio of 56.1% by end of June this year. The two drivers, income and cost, income declined, like I said earlier, year over year, and this decline was partially offset by lower expenses in the first half of this year. Our strategic bucket forecast income ratio is in the range of 57% to 59%. If mid and long term we want to be in this bucket, we need to rationalize further and improve our business model, like Roland also earlier said. So this is a high attention of the management boards that we go for simplifications of our business model that allow also that the structural cost base can improve over time. Having said this, I'm now moving to page 16. Page 16 shows the development of our impairment charges. And I'm looking at first at the upper table on the left side. This shows the contribution of the first half of the year for impairment charges compared with previous year. In the first half of this year, we record a reversal of impairments of 30 million. You see it in the column, it's mainly related to mortgages with 28 million. And The IFRS provision is divided into three stages: expected credit loss, ECL stage 1, 2, and 3. And especially 1 and 2, they are mainly impacted by the development of macroeconomic parameters. So the expectation forecast of GDP growth, the unemployment rate, and house prices in the Netherlands. And there's a significant change in the first half of the year compared to end of last year or the first half of last year. And that resulted actually in a revision of provision in this first half of this year. And actually the opposite was in 2023, where the economy feared more a potentially upcoming global recession and parameters were actually more negative reported at this time. If we look at the risk cost at the bottom of the table, historically very low for the Volksbank. We report this now several years in a row, which provides good evidence for the underlying quality of our loan portfolio. Now moving on to page 17. This shows the development of regulatory ratios. And looking at first at the bar chart on the left side, which shows the development of our capital ratio, so the total capital ratio and the CET1 ratio. Both ratios are strong and resilient, also in the first half of this year. CET1 capital was increasing by 128 million because of partial profit retention earlier in May this year. But this was overcompensated by higher RWAs, for which we have made a conscious decision to employ the capital to get extra income streams going forward. So both ratios declined partially, but they are well above our internal planning targets and well above the regulatory minimum requirements. RWAs are shown in the middle. You see the bar charts there as well. So end of last year, 16.5 billion, now an increase by 1 billion to over 17.5 billion. And as I said earlier, mainly because of increase of exposure to financial institutions for employing the capital and getting an extra income stream going forward. Our leverage ratio is shown in the bar chart on the right side, so slightly improved to 5.2%, mainly because of that the CET1 capital was stronger increasing than our increase of total assets in the first half of this year. Well, this brings me actually to the end of my part. Thank you very much for your attention. I hand back to you, Roland.
Dank je wel, André. Beetje vooruitblikkend. Wat betekent dat voor wat ons in de komende 6 maanden te wachten staat? Ik denk dat de rugwind die banken ervaren door de veranderde renteomgeving blijft voortbestaan, maar wel in iets mindere mate. Dus langzame krimp van de NIM. Is iets dat ook wij zullen ervaren. Dus we wel degelijk zij het een bescheiden, maar desondanks een wat neerwaartse druk op de inkomstenlijn. Zoals André ook al aangaf, we blijven verder hard investeren in IT, in data en in de manager van onze toezichthoudersfiles. We zullen de eenmalige baten die André heeft beschreven natuurlijk in het volgende half jaar niet weer gaan zien. Dus dat betekent dat we wel een uitdaging hebben om onze kosten op een ordentelijk niveau te halen. Met een licht neerwaartse druk op onze winstcijfers. Dat is zo wat het is. Daarnaast denken we dat we wel het commerciële momentum vast kunnen houden. Maar zoals André ook al aangaf, we moeten ons wel fundamenteel gedachten maken. Hoe zorgen wij ervoor dat we de Volksbank ook voor de toekomst gezond gaan opstellen? En hoe zorgen we ervoor dat we onze cost-income ratio en als uiteindelijk resultant onze return on equity competitief kunnen geven? Zonder dat we verder kracht aan willen doen aan onze maatschappelijke positionering en het duurzame karakter van de Volksbank. Dus dat is een gesprek dat we intensief aan het voeren zijn binnen de Raad van Bestuur. Ik zit nog met, ik heb de 3 maanden nog niet bereikt, maar we werken er hard aan. Die gesprekken zijn zeer intensief en gaan, niets wordt daarbij onbesproken gelaten. Maar ze zijn al lang niet afgerond. We moeten in die context niet vergeten dat, ondanks het feit dat we de bank nummer 4 zijn, desondanks meer dan 4000 medewerkers hebben, meer dan 4000 euro in kapitaal en 3 miljoen loyale klanten. Dus daar moeten we grote zorgvuldigheid betrachten als wij die plannen maken. Dus dat doen we niet over één nacht ijs. Dus daar wordt goed over gedebatteerd. En daarom kunnen we er op dit moment ook nog niks over zeggen. Maar we zien de noodzaak in om de bank nieuw op te stellen en een gezond resultaat te blijven leveren. Wat dat betreft is het nu eventjes aan ons en wou ik graag de vloer openstellen voor vragen van jullie kant.
Thank you, sir. Ladies and gentlemen, if you'd like to ask an audio question, please press star 1 on your telephone keypad. So that is star 1 on your telephone keypad if you wish to ask a question. Our first question today is coming from Eva Smal, calling from NRC. Please go ahead, your line is open.
Ja, goedemorgen, good morning. Dankjewel dat ik wat vragen mag stellen. Ik heb er 3. Ik zal er 2 in het Nederlands doen en 1 in het Engels voor André. Ik was benieuwd of jullie wat kunnen vertellen over de periode waar het over gaat. In de discussies over, met de ECB over het risicomanagement. Ik ben benieuwd naar de reactie van de Volksbank op de constateringen van de ACM. Dat er sprake is van een stilzwijgend kartel. En dan met name de aanbeveling van de ACM om koppelverkoop aan banden te leggen. Dat is toch juist wat de Volksbank nu doet en waar jullie commercieel baat bij hebben. En third one, André said something about exposure to financial institutions. I'm wondering what that is. Did you buy some part of a financial institution? Thank you.
Ja, hartelijk dank voor de vragen. Ik zal met, we zullen ze het afwerken zoals je ze gesteld hebt. Dus we beginnen met de eerste vraag. De periode waar we het over hebben, ja, zoals de dingen kijken altijd terug aan onze periode, gaat van midden 2020 tot het voorjaar van 2023. Dat is een periode, er gebeuren dingen, er blijven zich dingen ontwikkelen, de toezichthouderij staat niet stil. Er komen steeds meer verwachtingen op ons af. Dus het blijft een dynamisch geheel. Dat betekent dus ook dat veel van de dingen die toen geconstateerd zijn zich intussen tijd verder ontwikkeld hebben. Of voor wat betreft de aanspraken die de toezichthouder of de verwachtingen die de toezichthouder op de toezichtgehouden instituten heeft. Maar ook zowel aan onze eigen kant om de problemen structureel op te lossen. De reactie op het rapport van de ACM. wij volgen de gedachtegang. We zijn het eens met de gedachtegang die de NVB ook heeft geuit. Dus we denken dat er nog wel enige korte de bochten conclusies in het rapport zitten. Moeten kijken, zowel in internationale context als er gesproken wordt over onvoldoende concurrentiekracht in de Nederlandse markt, zijn er heel veel aanbieders. Eerlijk gezegd, ik vind het moeilijk om te zeggen dat er onvoldoende concurrentiekracht zou zijn. Uiteraard is er geen enkele sprake van het afstemmen van spaartarieven onder de banken onder elkaar. Daarvan kan echt absoluut geen sprake zijn. Wat niet wegneemt dat iedereen elkaar nauwkeurig in de ogen in de gaten blijft houden. Zoals in een markt met hoge concurrentie gebruikelijk is. Hè? Dus dat is hier ook het geval. Wat betreft zogenaamde koppelverkoop, ja, daar kun je lang over praten. Er zijn voor- en nadelen aan. Wij behouden de gedachtelinie dat we kijken naar het belang van de klant. Als het van het belang van de klant is om meerdere producten te hebben en je maakt daar een pakketprijs van, dan hoeft dat niet noodzakelijkerwijs tot een negatieve conclusie te voeren. Hè? Dus je kunt dat natuurlijk altijd in kwaad daglicht stellen, zou je dat ze willen doen. Ik denk dat dat om deze omstandigheden niet juist is. Dan André.
Yes, and the third one, let me come back to this one. The question was related to the RWA increase of 1 billion. So that is not about buying shares, it is about buying a debt instrument. So it's where we park short-term actually in securities of other financial institutions, our overcapital to get an additional income stream. It's usually a very short tenor, so it's between 12 months and 24 months. Very liquid instruments and with very good rated counterparts there. But mid to long term, then when the capital is freed up again, we will park this into loan growth as well to support in the Netherlands further. But short term, it will contribute this way towards our P&L. I hope this answers your question.
Yes. Thank you.
Thank you for your question, Zeba. Our next question today will be coming from Rutger Betlem of FD. Please go ahead.
Goedemorgen beiden. Bedankt dat ik wat vragen mag stellen. Ik heb er een aantal. Dat ik begin met de boete. Ik vroeg me af, van wist u bij uw aantreden dat er een boete aan zou komen? Of is het als een verrassing gekomen in de laatste paar maanden?
Ik begrijp dat ik met je even ophoud met praten, dat we de vragen één voor één doen.
Ja, dat lijkt me misschien handiger. Jij kan ze ook even stapelen hoor, als dat fijner is.
Nee, in tegendeel. Ik vind dat altijd buitengewoon plezier. Want dan vrede ik ze niet namelijk. er zit een verschil in. Uiteraard heeft de Volksbank al heel vroeg, namelijk vorig jaar al gerapporteerd over de discussie rondom de poortwachtersdossier. Dus daar iets aan zat te komen, dat was geen verrassing. De tweede brief die we hebben gekregen naar aanleiding van een onderzoek van de ECB, dat dan doorgegeven wordt voor de sanctiemaatregelen aan de ECB, wist ik niet dat die eraan zat te komen. Ik denk dat niemand dat wist. Dat was geen leuke verrassing. Maar ja, we gaan ermee aan de gang. En ik ben hier ook niet gekomen om op mijn lauren te rusten. En dus als in algemeenheid, bij alle banken ligt er een vrij intensief toezichthoudersdossier. En dat is bij ons niet anders. En dus we gaan er gewoon vol mee aan de gang.
Okay. U zei net, we hebben zelf ook wat steken laten vallen om de problemen structureel op te lossen. Het is een bestuurlijke boete. Dat geeft mij te denken dat het niet per se in de processen zit, maar meer in hoe jullie de processen aangepakt hebben. Klopt dat?
Nou, gedeeltelijk is dat waar, maar het is bij al deze vraagstukken heel erg moeilijk om een eendimensionaal antwoord te geven, want de vraagstukken zijn super complex. Dus er worden altijd snel de verleiding ontstaan om iets incidenteel op te lossen. Weet je, er komt kritiek binnen, of naar aanleiding van een audit, of naar aanleiding van een andere waarneming. En dan schieten mensen in de oplossingsmodus en willen ze dat zo snel mogelijk afhandelen. Dat is ook een sentiment dat wij waarderen. Hè? Weet je, het is onze eer te na om buiten wet en regelgeving te staan. Dus we willen dat ook echt niet. Maar dat betekent niet altijd dat daarmee het probleem structureel opgelost is. Dus als er dan een volgende audit komt en een vergelijkbare onvolkomenheid wordt vastgesteld, ja, dan komt die weer terug. Met als gevolgen dat de toezichthouder dan natuurlijk een hogere mate van irritatie ervaart. En dan moeten we weer aan de gang om het structureel op te lossen. Dus we kijken wel naar de kwaliteit van onze oplossingsrichting om ervoor te zorgen dat als iets één keer opgelost wordt, dat het dan ook in de toekomst daarmee het probleem adresseert. Dat wil niet zeggen dat dan alle problemen opgelost zijn, want zoals ik al eerder zei, er is een voortdurende stroom van toezichthoudersvereisten die aan banken gesteld wordt en dus ook aan ons. Wat overigens, nog even terzijde, misschien voor ons toch een iets grotere uitdaging kan zijn dan wellicht voor andere banken, want we vallen in het bakje systeemrelevante banken, terwijl we natuurlijk toch in omvang bescheidener zijn als een aantal hele grote banken. Dat betekent dat wij wel een spanningsveld hebben tussen de middelen die wij ter beschikking hebben om al die toezichthouders te vereisten te adresseren en onze wens om binnen de wet en regelgeving te opereren. Dus dat is wel een beetje een uitdaging. We hopen dat toch ook fundamenteel te kunnen adresseren door ons een slanker en slagvaardiger op te gaan stellen in de toekomst.
En ik zit ondertussen te typen, dat is niet handig als je aan het praten bent. het klinkt in ieder geval als een complexe probleem, niet iets wat zeg maar met een paar drukken op de knop opgelost is.
Dat klopt, maar dat geldt voor vrijwel alle toezichthoudersproblemen.
Okay. Ik heb nog een vraag over de renteinkomsten. Ik heb de afgelopen week de cijfers van een andere bank gedaan. Volgens mij bent u de eerste bank die daadwerkelijk flink in marge inlevert op de renteinkomsten. Hoe komt het dat het jullie eerder raakt dan andere grootbanken?
Ja. Ik zal even in eerste instantie een voorschot nemen en dan geef ik hem door naar André, omdat er meerdere componenten zijn. Eerst even onze rentestrategie naar de markt toe, wil ik toch nadrukken. Weet je, we willen attractief zijn voor segmenten. We zijn op dit moment met name gefocust op de kleinere spaarders, zal maar zeggen tot 100.000 euro. Voor die klanten willen wij een aantrekkelijke rente bieden op hun spaartegoeden. We kopen geen marktaandeel, hè? Dat is niet de bedoeling. Het is het hele pakket van dienstverleningen dat ons aantrekkelijk moet maken voor die klanten. Maar we proberen wel aan de bovenkant mee te concurreren als het gaat om spaartarieven. En dat kan soms basispunten in de marge kosten. Nou, er zijn ook andere, meer technische componenten in de rentemarge. Daar geef ik even door aan André.
You compare it with others, but business models are also not immediately comparable. We are mainly focusing as a retail savings bank on deposits and mortgages there. And the others, they have more universal bank setup with other more in wholesale market activities as well, where you can compensate or fee-driven borrowers, private banking, asset management, so other areas as well, which give you a different business mix and setup, and that keeps your margin also further diversified and stabilized. And we have seen the last 2 years, after more than 50 years, really a hike of interest rates by the ECB. The peak was actually June last year. So you really saw with our products of mortgages and savings, which we have to balance out for our growth, that also our correlation with our net interest margin was then at highest. And if the ECB starts to run this down, then we are quite sensitive to this because we cannot compensate this with other product lines there. But I would now say actually that the decline is more normalizing actually to what we have seen in earlier years there, because it was exceptionally high. And the intention of the ECB was to combat inflation at this time, which was so far successfully done. And there's still a little bit of path to go. That's why the ECB is also not pretty clear on how many steps and how impactful they will be, but the direction is very clear. That this will always hurt our net interest margin.
Okay, a quick one for you, Andre, and then I give the floor to and my colleagues. I saw that investing is down 20%. Can you explain that percentage? Because I think it's pretty large.
Actually, so this is very small numbers, so that's why the percentage is so high. We had last year minus 5 million, and we have this year minus 4 million, so it's a deviation of 1 million.
All right, never mind. Thank you.
No, but it needs to be there, yeah.
Thank you. What's your question, Zerbaker?
Thank you, well.
Our next question is a follow-up question coming from Eva Smal of NRC. Please go ahead.
Dankjewel. Ik merk dat op in de het antwoord op Rutger, mijn collega. Jullie zeiden dat het geen verrassing was dat er een brief kwam, maar dat het wel een soort vervolg is. Dus er waren al irritaties in het verleden over bepaalde risicomanagement. Dat is korte termijn opgelost, als ik het goed begrijp, maar niet structureel. En nu moet het structureel worden opgelost. Hoe lang speelt dit dan al? Hoe vaak was dit al een onderwerp wat door de toezichthouder werd opgemerkt en waar er opmerkingen over waren?
Oké, laat ik het dat eventjes adresseren. Ik heb me kennelijk niet goed uitgedrukt. We hebben twee brieven. De ene brief was geen verrassing. Die hebben we vorig jaar in 2023 dus al aangekondigd. Dat er tekortkomingen in het poortwachtersdossier waren geconstateerd door de DNB. Het poortwachtersdossier valt onder de juridictie van de zogenaamde National Competent Authority, dus in ieder geval de DNB. Dus de brief die daarop volgde, die zei dat het voorgenomen besluit om een sanctie op te leggen omgezet was naar een definitief besluit. Dat is de brief die we eerder binnen hebben gekregen en waar we met hen nu over in gesprek zijn. Dat was dus geen verrassing, want dat hadden we vorig jaar al aangekondigd. De tweede brief, die het gevolg was van onderzoek dat de ECB gedaan heeft, die hebben zij doorgegeven aan de DNB om te analyseren of een sanctie op zijn plaats is. Die hebben we niet zien aankomen. En die kwam tegelijkertijd met met de brief over het eerste dossier, hebben we die brief ook gekregen. Dus die heeft ons wel verrast. In beide gevallen is het zo dat je altijd de afweging hebt tussen hoe adresseren we de issue die vastgesteld is. En in beide gevallen heb je altijd de verleiding om een korte termijn oplossing te kiezen om het probleem uit de wereld te helpen. Terwijl de lange termijn oplossing soms meer werk en meer tijd vergt. Terwijl de behoefte om zo snel mogelijk weer wat heet compliant te zijn, de verleiding doet ontstaan om het snel op te lossen. Dat geldt voor eigenlijk alle toezichthoudersdossiers. Terwijl het natuurlijk duidelijk is dat de oplossing eigenlijk altijd de structurele oplossing de betere is. Maar ja, het kost vaak ook meer tijd. En er zit druk op de ketel om zo snel mogelijk weer aan alle wet en regelgeving te voldoen. Beantwoord dat je vraag even.
Ja, dus die opmerking over structureel oplossen, dat geldt voor beide dossiers. Dat is niet voor één van beide.
Dat klopt. En dat geldt voor eigenlijk alle toezichthoudersdossiers bij alle banken.
Ja, dat is, ja. Een vervolgvraag dan, want die tweede brief, wat een verrassing was, gold daar wel voor dat er over dat onderwerp al eerder discussie is geweest met de toezichthouder?
Ja, al die dingen komen als onderwerp, niet als een donderslag bij helder hemel, maar er is werkelijk op dagelijkse basis is er contact met toezichthouders over een ontzettend lange lijst van toezichthoudersregels die omgezet moeten worden. Hè. Dus wat ik eerder zei, het is voor alle banken, maar voor in de algemeenheid, maar voor een bank als de onze, best een uitdaging om alles te volgen wat er nieuw uitkomt en hoe we daaraan moeten blijven voldoen. Ja, de lijst met onderwerpen die geadresseerd wordt, het zijn de audits, het zijn de desktop research, de zogenaamde OSI's, de on-site inspections, waarbij mensen uit Frankfurt komen en dingen bekijken, die is heel lang. Daarin verschillen wij niet bij anderen. Dus die onderwerpen die komen met regelmaat terug. Er wordt ook wat nieuwe bij.
Ja, de Volksbank heeft in het verleden al volgens mij direct van de ECB een boete gekregen over hoe risico's in Zwitserland moesten worden ingeschat. Is dat dan nog gerelateerd?
Nee, heeft hier niks mee te maken.
Oké, dankjewel.
Alsjeblieft.
Thank you much for your questions, Eva. Ladies and gentlemen, once again, if you have any questions or follow-up questions, please press star 1 at this time. Okay, it appears we have a follow-up question this time coming from Rutger Betlem of FD. Please go ahead.
Nou, het is weer de tweemans show vandaag, maar dat is ook leuk. Ik was nog benieuwd over wat de grootste dossiers zijn die u op uw bordje heeft. Is dat nou het herstelwerk op het witwasdossier? Het updaten van de IT, misschien het verbeteren van de datakwaliteit. Waar ligt de komende tijd de focus?
Nou, het leuke van de opdracht zoals ik die krijg is dat je niet kunt permitteren om op één ding te focussen, maar dat je een kaleidoscoop hebt van zaken die je aan moet pakken. Ik zeg dat is leuk, want in dit geval is het heel aardig, omdat wij gewoon een hele solide bank hebben, die bezet wordt door medewerkers die zeer gemotiveerd zijn, omdat ze meer dan één motivatie hebben, namelijk niet alleen maar een werkplek hebben waar ze hun salaris komen verdienen, maar zich ook intensief identificeren met de thema's die voor ons belangrijk zijn, zoals een maatschappelijke impact die we willen hebben, duurzaamheid die we bij willen brengen en bankieren met de menselijke maat. Dus dat geeft samen met de harde omstandigheden dat we een grote kapitaalsbasis hebben en een gezonde liquiditeit, heel veel ingrediënten om de uitdagingen die we hebben te adresseren. En die kun je eigenlijk in twee grote buckets onderbrengen. Aan de ene kant, zoals gezegd, intrinsiek de diepe motivatie om alle wet en regelgeving te voldoen. Zoals we net besproken hebben, daar staan een aantal dossiers open. Dus daar moet veel energie en geld in gestopt worden. En aan de andere kant de wens van onze eigenaar, die vertegenwoordigd wordt door de NLPI, om een zelfstandige toekomstgestalte te geven. Die twee dingen moeten we op orde krijgen. En voor beide zaken denk ik dat we fundamenteel naar ons businessmodel en onze processen moeten kijken om die gewoon te vereenvoudigen en daadkrachtiger te maken. Want dan kunnen we beide zaken op orde krijgen en adresseren. En ja, dat is de diepgaande discussie waar ik eerder aan refereerde die we binnen de Raad van Bestuur voeren. En zodra we daar meer over weten, komen we daar natuurlijk mee in de lucht. Maar daar zijn we nog niet mee klaar. Doordat ik nog maar zo kort aan boord ben. Maar er wordt met verve over nagedacht en gediscussieerd.
Maar wat bedoel je met het vereenvoudigen? Want jullie zijn toch al een vrij simpele bank vergeleken tot andere banken.
Ja, en dat is in feite de uitdaging. Hè? Weet je, ik ben het helemaal met je eens, hè? Zo zie ik dat ook. En dat betekent eigenlijk dat we het eenvoudige businessmodel terug zouden moeten zien om onze bewegelijkheid, om ons aan de markt aan te passen. En daar zijn we onvoldoende in geslaagd. Dus we zouden eigenlijk daar een slank model moeten hebben dat ons snel inzicht kan geven in zowel toezichthoudersdossiers als commerciële mogelijkheden. En dat we nu zien dat we toch complexer zijn dan bij dat model past. Dus er zijn dingen overgekomen, natuurlijk zijn dan thema's als legacy en hoe de banken erin staan en wat er over de jaren heen is gebeurd. En nou, daar kun je 100.000 aanleidingen voor bedenken. En die hebben er uiteindelijk toe geleid dat we een zwaardere organisatie en zwaardere besluitvorming, zowel als zwaardere productieprocessen hebben, op dit moment dan wenselijk is gegeven ons businessmodel. En daar moeten we gewoon naar kijken om de voordelen van een slanke bank om te zetten in agiliteit en winstgevendheid.
Laatste vraag. Ik zag dat de personeelskosten wel wat opgelopen zijn, maar niet zo extreem als bij de vorige keer, bij de halfjaar presentatie. Kan ik daaruit lezen dat jullie goed op streek zijn met, zeg maar, het herstelwerk in het witwasdossier?
Nou, we zijn wel goed op weg, ja. Dat wel, maar die link daar met die personeelscijfers, die is niet zo één op één te leggen. Nogmaals, het was het maar zo eenvoudig, het is een complex ding. Er is wel nog heel veel werk te doen. Maar zoals je misschien gezien hebt in de berichtgeving daaromheen, hebben we op basis van de eerste brief van de ECB een deadline gekregen voor het inleveren van de zogenaamde SIRA. Dat is de Systemic Integrity Risk Assessment. Die moest voor 1 augustus ingeleverd worden. En die hebben we een paar dagen voor 1 augustus ook succesvol ingeleverd. Ik denk dat dat even een wapenfeit is om te laten zien dat we wel daadwerkelijk voortgang boeken op die dossiers.
Oké, bedankt.
Thank you very much for your question, sir. We do not appear to have any further questions at this time. I turn the call back over to Roland for any additional or closing remarks. Thank you.
Thank you, operator. Nou, ik dank jullie allemaal hartelijk voor jullie aandacht, voor het inbellen, voor jullie vragen. Met name natuurlijk Eva en Rutger dan, in dit geval. en we kijken uit naar de voorgaande dialoog in andere dingen. En ik wens jullie allemaal een fijne dag. Dank jullie wel.
Dank je wel.